Iets anders. Waarom staan er zoveel mieren op de cover van het boek?
Ja, die heb ik er niet opgezet, zoals u weet. Dat soort dingen worden beslist door de marketing boys van uitgeverijen. Ik vond het zelf een leuk idee en eigenlijk een goed idee ook, in de zin dat het boek heel sterk gaat over die ontwikkelingen die eigenlijk nu bezig zijn, hè, waarbij de EU iedereen in essentie definieert als een homo economicus. We leven enkel nog om te werken, we worden dus eigenlijk werkmieren. Hè. En we worden daarin ook in de eerste plaats als individu gezien. En vandaar dus dat we heel veel psychologische onderzoeken en ook begeleiding krijgen wanneer we werken en zo meer. Terwijl we daardoor die idee aan het verliezen zijn dat ook mieren in een zeer organisch verband met elkaar samenwerken. Dus die hele idee van een maatschappij, een samenleving, die een bepaalde organisatie heeft en die als geheel moet bekeken worden, om de functie van die individuele mier te snappen, moet je het geheel bekijken. Die idee wordt eigenlijk zeer goed weergegeven op de kaft van het boek.
U zegt ook ergens dat economische groei een volledig nieuwe functie gekregen heeft.
Ja, een betekenis. Hè.
Betekenis, ja.
Over de laatste 30 jaar, maar dat is niet het enige begrip hoor, je ziet dat ook met vrijheid en, ook democratie, een aantal grote begrippen zijn de laatste decennia heel snel gaan verschuiven en eigenlijk zonder dat veel mensen dat hebben opgemerkt. Wat betreft economische groei, dat was een begrip dat zeker tot de jaren 70 een slogan was van rechts en van links. Voor links was de economische groei het middel om de volledige tewerkstelling te realiseren. En vanuit die volledige tewerkstelling ging je dus een zeer grote mate van welvaart kunnen scheppen, ook voor de arbeiders. En vandaar dus, dat was een hele sterke linkse doelstelling. De economische groei ging jobs opleveren en vanuit die jobs ging welstand gecreëerd worden. Dus dat was een argument ook voor de uitbouw van de welvaartsstaat. Wanneer je nu vandaag de dag kijkt naar de manier hoe datzelfde woord wordt gebruikt, economische groei, dan zie je dat dat voor iets helemaal anders gaat staan. Het staat op dit ogenblik alleen nog voor de winsten van ondernemingen. En in dat opzicht is het op dit ogenblik enkel het belang van de ondernemers en het grootste argument voor de afbouw van de welvaartsstaat. Dus op 30 jaar zien we hoe dat begrip helemaal is omgekeerd van betekenis. Van een slogan voor de uitbouw van de welvaartsstaat naar een slogan om ze af te bouwen. En dat gebeurt heel vaak, hè? Dus dat die begrippen via hele kleine stapjes een heel klein beetje verschuiven, iedere keer weer een heel klein beetje bij, maar wanneer dat je dan een grotere historische schijf bekijkt, bijvoorbeeld laten we zeggen 35 jaar of 25 jaar, dan zie je een enorm betekenisverschil.
We hadden 2 weken geleden in onze studio een gesprek met Erik de Bruin.
Ah ja.
Wat vindt u van zijn initiatief voor een nieuwe linkse beweging?
Ja, we moeten dat allemaal toejuichen. Hè. Ik vind dat daar niks fouts mee is. Ik heb al aangegeven dat links vanuit een zeer marginale positie moet vechten. En in dat opzicht moedig ik ieder initiatief in dat opzicht aan. Ook inhoudelijk denk ik dat daar wel hele goede dingen zitten. Hè. Dus wanneer men de teksten leest van die partij, of die beweging, want hij noemt eigenlijk een beweging. Wanneer men dat leest, ik kan me daar volledig in vinden. Hè. Wat misschien een advies is, maar ik zal zeker niet de enige zijn die hem dat advies heeft gegeven, dat is om natuurlijk samenwerking te gaan zoeken met andere linkse bewegingen en in dat opzicht eerder naar de kiezer te gaan met 1 grote beweging dan met 4 kleintjes. Wanneer je met dat laatste vertrekt, dan is de uitslag nogal voorspelbaar.
Ja, hij zei de PvdA wil niet met ons samenwerken.
Maar aan de kant van die andere partij hoor ik net hetzelfde. Dus dat zijn de klassieke kartelbesprekingen. Je hoort dat tussen CD&V en N-VA. Je hoort dat overal. Je hoort dat voortdurend. Het is altijd de andere die onwillig was.
Maar bent u eigenlijk een soort verzoener bij links? Want u geeft eigenlijk bijna nooit kritiek, behalve op de SPA.
Ik ben lid van de Ronde Tafel van Socialisten. En dat is een volledig informele organisatie. Wij hebben geen structuur, wij hebben geen voorzitter, we hebben ook geen politieke ambities in de richting van verkiezingen en dergelijke meer. We zijn gewoon een omgeving waarin mensen die met socialisme inzitten in staat zijn om op een ongebonden en vrije manier met elkaar in overleg te treden. Indien dat een vorm is van bruggen bouwen, dan ben ik er zeker mee bezig. En voor het overige, zoals ik zeg, ik kijk altijd naar de beginselen, die grote principes, die dingen die voor mij een linkse positie definiëren. Wanneer ik die terugvind in bewegingen of in individuen, dan zijn die bewegingen en individuen voor mij allemaal heel erg welkom. Ik geef heel even ook mee dat ik wat dat betreft heel veel goede vrienden heb in bijvoorbeeld het ACV. Wat niet meteen een historisch linkse organisatie is, om twee redenen. Eén, uiteraard, ze leunt aan bij de christendemocratie historisch. Ten tweede, ze is natuurlijk ook door het geloof aangevuurd, eerder dan door het klassieke atheïsme van links. Maar wanneer ik vandaag de dag rondkijk, dan zie ik daar bijzonder veel objectieve bondgenoten en heel veel mensen die zich inzetten voor precies dezelfde drijfveren, doelstellingen, ambities als ikzelf.
Ja. Ja, het is maar als we de Facebookpagina van Erik de Bruin lezen, dan is dat een en al ruzie tussen PvdA'ers en mensen van Rood. En dan denk je, ja...
Ruzie is eigen aan de politiek. En dat is één van de...
Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat Bart De Wever bijvoorbeeld ruzie ziet te maken op Facebook over wie is er nu rechts en wat betekent het om rechts te zijn. En ik ben meer conservatief als jij. Allee, ja.
Wel, hij doet dat niet, maar zijn medestanders doen dat.
Ja, misschien.
En dat is het verschil tussen De Bruin en De Wever. De Wever beheert een zeer groot apparaat van mensen die dat in zijn plaats doen.
Mm-hmm.
Maar die gevechten hebben daar natuurlijk ook overal plaats. Kijk, op dit ogenblik, in heel dit land is men bezig aan de voorbereidingen van de verkiezingen van eind volgend jaar, lokale verkiezingen van dit jaar. Hè. Het aantal ruzies die op dit ogenblik aan het lopen zijn, in ongeveer iedere gemeente in dit land, dat is weerzinwekkend. En waarover gaan die? Die gaan precies over dezelfde dingen. Van kijk, neem nu dat we één zetel hebben of 11 zetels, wie gaat die zetels nemen? Hoe gaan we die invullen? Wat gaan we in het mandaat doen? Met wie willen we coalitie vormen of met wie niet? En zo meer, en zo meer, en zo meer. En ja, dat is natuurlijk een weefsel waarvan alles in zit. Daar zitten individuele ambities in, daar zitten ego's in, maar daar zitten natuurlijk ook de puntjes uit de partijprogramma's in, uit de individuele programma's. Daar zitten grote ideologische zaken in. Dat is een zeer ingewikkelde kwestie. Maar het is van belang dus dat we goed voor ogen houden dat een van de eigenschappen die een definitie uitmaken van het politieke veld, dat is ruzie maken. Dus ik maak mij daar op zich ook niet te veel zorgen over. Ik lig daar ook niet wakker van. Hè, dat die vechtend over straat rollen. U weet natuurlijk ook dat er een hele lange linkse traditie is van dat soort zaken. Hè, van mensen te verbannen uit de partij. Van in te veroordelen als een groter vijand dan rechts. En zo. Ja. Dat is een hele lange traditie. En dat is dus ook niet makkelijk om daar snel vanaf te geraken.
Ja, want dat is toch wel een probleem door die interne verdeeldheid.
Absoluut, ja.
Want in Nederland heeft de SP nu heel goed gescoord in de peilingen. Denkt u dat met de Partij van de Arbeid ook mogelijk is?
Dat is mogelijk, hè. Dat is heel erg mogelijk. Kijk, wanneer je de origine van die Nederlandse successen bekijkt, dan zie je dat die dus heel snel zijn doorgegroeid van eigenlijk een heel marginale, hoofdzakelijk lokale partij, die in een aantal gemeentebesturen zat, naar een zeer goed georganiseerde en zeer mediagenieke partij. Dat is eigenlijk heel snel gebeurd. Dat is gebeurd eigenlijk over de laatste 5 à 6 jaar. Hè. Je ziet ook dat dus naarmate die partij groter wordt, dat ze natuurlijk ook meer mensen kunnen recruteren die bepaalde talenten hebben, bijvoorbeeld in de media, die ook deskundig zijn in bepaalde dossiers. En in dat verband is meneer Roemer bijvoorbeeld in Nederland, heeft die op dit ogenblik de reputatie van een van de allerbeste parlementsleden te zijn. Een schitterend politicus. Hè. Dat ga je natuurlijk minder makkelijk vinden wanneer je maar met 6 bent dan wanneer je met 600 of... Als ik maar 60.000 bent. Hè. Dus dat soort van dynamiek zie je erin. Maar het is absoluut niet ondenkbaar. Het is een van de eigenschappen van het huidige moment. Hè. Dus we zitten in een zeer diepe crisis die niet uitsluitend economisch is. Dat is een ruimere crisis. Een crisis van de democratie, van de legitimiteit van de instellingen. Ook van de ideologieën en van de moraal, zeg maar. Je ziet op dit ogenblik dat de klassieke partijen zowel langs links als langs rechts worden voorbijgesneld door een heleboel nieuwe dingen. In Nederland het fenomeen Wilders aan de rechterkant, maar je kan er ook iemand zoals Breivik bij denken. Dus dat soort nieuwe vormen van aan politiek doen, die treden op. Aan de linkerkant heb je dus de Occupy-beweging, de Indignado's en een aantal andere organisaties. Dus je ziet dat dat op dit ogenblik al volop aan het bewegen is. Wat we nu meemaken is in dat opzicht nieuw, maar ook weer niet nieuw. Wanneer je naar een analyse gaat van die oudere crisismomenten, dan zie je precies hetzelfde. Ja, dus een enorme ruimte die wordt geschapen door een fundamentele crisis voor nieuwe politiek, nieuwe vormen van organisatie, nieuwe vormen van activisme. En op dit ogenblik is dat al bezig. Dus ik ga ervan uit dat we dus in ongeveer iedere verkiezing van de eerstkomende jaren een aantal hele grote verrassingen zullen krijgen.
Nog even iets actueel. Vindt u het totaal niet logisch als we al langer leven, dat wij ook langer moeten werken?
Nee, ik vind dat helemaal niet logisch. Voor een heleboel redenen, en het volledige verhaal zal ons ongetwijfeld te ver leiden, maar ik geef er één aan. Wie dat bepleit, gaat er dus van uit dat we dus enkel maar leven om te werken. En dat zolang als we in staat zijn om te werken, dat we dat ook moeten blijven doen. En eigenlijk niks anders mogen doen. Nu, wat verstaat men onder werken? Niet het letten op de kleinkinderen, het helpen van de zoon met de verbouwingen van het eigen huis, het werken als vrijwilliger in organisaties in de buurt of in de stad en dergelijke meer. Nee, werken, dat is gesalarieerd gaan werken. Wie dus zegt van mensen moeten werken tot ze erbij neervallen, wel, dat zijn nu net die extreme mensen. Ik vind dat extremistisch, het feit dat je buiten de arbeid eigenlijk geen leven meer mag hebben. Ik geef ook even mee, en dat komt alweer van de Partij van de Arbeid, een hele reeks onderzoeken die zijn uitgevoerd door Geneeskunde van het Volk, onder hele strikte wetenschappelijke voorwaarden, en waaruit blijkt dus dat onze bevolking leeft langer, maar minder lang met goede gezondheid. Dat betekent dat vanaf ongeveer je 50ste je heel systematisch met een heleboel behoorlijk ernstige gezondheidsproblemen begint te kampen. En natuurlijk is dat een heel belangrijk gegeven in het hele debat over langer werken, over pensioenen en zo meer. Ik heb dat nog niet gehoord. Wanneer die organisatie die dingen stuurt naar de grote media, wordt die gewoon afgedrukt. En ook daar zeg ik van, wat is dan het maatschappelijke debat op dit ogenblik, wanneer we moeten luisteren naar een heleboel onnozele argumenten, zoals de mensen leven langer, maar daar ook absoluut geen vragen mogen over gaan stellen over de kwaliteit van dat leven.
Oh ja, ik heb ook al gedacht van, als ik nu 5 jaar langer moet werken om 10 jaar langer in een bejaardenhuis te zitten,
dat is
niet de beste deal. Ja. Maar langs de andere kant, hoe hou je het systeem dan betaalbaar? Want die bejaarden die hebben natuurlijk heel veel medische zorg nodig. En dat kost... Ja. En die pensioenen, dat kost ook geld. Dus waar ga je dat geld dan wel vandaan halen?
Haal het waar het zit. Dat is een eerste antwoord. Ja. Het is op dit ogenblik zo dus dat arbeid in dit land verschrikkelijk belast wordt, maar arbeid verstrekken niet. Ja, dus de werkgever betaalt heel weinig belastingen en het is de werknemer die de belastingen betaalt. Natuurlijk, dat is eindig. Dus mensen die met een inkomen zitten van zeg maar €1.600 per maand, die kan je eigenlijk niet meer gaan belasten dan ze op dit ogenblik al doen. Mm-hmm. Ga belasten waar een mogelijkheid is om op een hele, een gerechtvaardigde, maar ook heel, billijke manier nog een heel pak geld te halen is. En dat zit dus bij de grote fortuinen. Ik weet dat dat weer ultra-links klinkt, maar dat is eigenlijk gewoon een zaak van iedereen die iets heeft, zou moeten op een echte en op een realistische manier bijdragen. Haal het bij de grote fortuinen en haal het bij de superwinsten.
En zit daar dan genoeg?
Daar zit eigenlijk al heel veel in. Daar zit al zeer, zeer, zeer veel in. Ja. En voor het overige, je zal zien hè, dus dat een goed leven een leven is dat geld opbrengt, eerder dan een leven dat geld gaat, dat extra onkosten zal genereren. Wanneer je ervoor kan zorgen dat het arbeidsregime waarin mensen leven op dit ogenblik menselijk is, menswaardig is, dan zijn dat gezonde mensen. Dan zijn dat mensen die veel minder aan zeg maar, stressproblemen gaan lijden, zoals hartproblemen. Hart- en vaatziekten, die veel minder aan depressies gaan leiden, die veel minder een aantal andere chronische aandoeningen zullen hebben, bijvoorbeeld rugklachten en wat weet ik allemaal al. Dus begin waar je realistisch in staat bent om te gaan interveneren en verander structuren, niet een aantal kleine details. Ik wil daar ook nog één ander ding bij zeggen. Het debat over de pensioenen, men moet... Ja, Een van de dingen die men zeer zelden hoort, dat is dat ons land in zaken pensioenen zeer laag scoort in Europa. En dus in verhouding tot onze buurlanden bijvoorbeeld, hebben we zeer lage pensioenen. Zeer erg lage pensioenen. Veel lager dan in een aantal andere heel ontwikkelde landen. Ja, dat is ook een relevante zaak. Wanneer men die pensioenen gaat aanvallen, dan zit men eigenlijk al op een soort basisniveau waar we nog moeilijk onder kan. Dat wil zeggen, 800 à 900 euro pensioen trekt per maand in een samenleving waar bijvoorbeeld de benzineprijzen, maar in het algemeen uw consumptieprijzen aan het escaleren zijn. Dat is iemand die dus op de armoedegrens gaat leven.
Ik heb nog een aantal kleine vraagjes van dingen die ik niet goed begrijp als ik economisch nieuws hoor. Bijvoorbeeld, hoe speculeer je tegen een land?
Dat is niet moeilijk, hè. Dat is niet moeilijk. Dus je gokt op het feit dat de waarden van die aandelen of die obligaties gaan dalen. Dat heet shorten. Men ziet dat over het hoofd. Hè. We horen dagelijks beursnieuws en heel alarmerende berichten over het feit dus dat de waarden aan het dalen zijn, met name dus de bankaandelen en zo meer. Men vergeet dat een aantal mensen daar heel veel geld aan verdienen. Want die hebben gegokt precies op het achteruitgaan van die aandelen. Aan de huidige crisis is heel veel geld verloren door sommigen en heel veel geld verdiend door anderen. Over die laatste horen we zeer weinig.
Dus mensen die gespeculeerd hebben tegen Griekenland, wat voor aandelen hebben die dan gekocht? Of
dat zijn constructies, hè? Dus dat is een soort van verzekering die wordt opgemaakt. Dus ik verzeker me tegen de stijging van die zaken en ik gok dus op de achteruitgang van die waarden. Ja, wanneer dat gebeurt, ja, dan wordt die verzekering uitbetaald. En dan maak je hele, hele grote winsten. Er is een uitstekend boek daarover, The Big Short heet dat, van een man die Lewis heet. Een zeer interessant boek, omdat dat nu net gaat over die mensen die dus in het jaar 2008 enorme fortuinen hebben verdiend, exact met die mechanismen. U mag dat nooit vergeten wanneer u beursberichten hoort. Hè. Dat geld is altijd ergens. Hoor. Het geld dat verloren wordt door de ene, wordt verdiend door de andere.
En een land kan dat niet vermijden dat er tegen gespeculeerd wordt?
Ja, maar dat is alweer een zeer technische kwestie. Een land kan dat vermijden door natuurlijk zichzelf uit die privémarkt of een stuk minder afhankelijk te maken van die privémarkt. En in dat opzicht heb je daarvoor dus een centrale bank nodig die niet gevoelig is aan speculatie. En die enorme hoeveelheden geld kan vrijmaken dat niet aan marktvoorwaarden is gekoppeld. We zitten op dit ogenblik met een absoluut waanzinnige situatie waarin drie ratingbureaus in de wereld, en eigenlijk zijn dat een soort van boekmakers in dat gokspel, aan heel Europa dicteren hoe het sociale beleid, het arbeidsbeleid, het onderwijsbeleid zelfs en dergelijke meer er moet uitzien. Dat is totaal onaanvaardbaar.
Ja, dat was eigenlijk mijn tweede vraag. Van waar komen die kredietbeoordelaars, waar komen die plots vandaan?
Die zijn er al lang, hè?
Ik had er nooit van gehoord en ineens lijken die alles te bepalen.
Ja, dat zijn hele schimmige organisaties, want dat zijn bedrijven. Hè, en die leunen ook aan bij een aantal zeer grote financiële groepen. En dat zijn bedrijven die eigenlijk een soort, inderdaad, je kan het best vergelijken met boekmakers. Ik zou willen beleggen in aandeel X of Y. Hoe weet ik of dat een veilige belegging is? Wel nu, die boekmakers geven we eigenlijk een soort indicatie ervan aan. Wij vermoeden dat dat gaat stijgen, we vermoeden dat dat gaat achteruit gaan. En als het gaat stijgen, vermoeden we met zoveel, wanneer het achteruit gaat, en zo meer en zo meer. Dus echt zoals boekmakers op de hondenkoers. Die zijn er dus al heel erg lang en het is nu in het stadium waarin je ziet dus dat alle publieke financiën op de vrije markt moeten verworven worden, toch in Europa, binnen de EU, dat die natuurlijk een enorme invloed beginnen te krijgen.
Dat is niet compleet, dat door de media ineens is uitgevonden?
Nee, dat is een mechanisme dat te maken heeft met de geldcirculatie. Hè. Dus met het feit dat geld op dit ogenblik ook het geld van overheden in een vrije markt geparkeerd staat. En dus eigenlijk niet meer onderworpen is aan democratische controle, aan bepaalde puur politieke beslissingen en dergelijke meer. Men heeft dat allemaal afgestaan aan die vrije markt en daar betaalt men nu ook letterlijk enorme rekeningen voor.
Is het zo dat
de marxistische economie lezen, dat helpt in dat verband.
Maar is het dan zo dat de economie altijd moet blijven groeien of we hebben problemen? En is dat wel mogelijk dat dat altijd blijft groeien?
Kapitalisme heeft een aantal hoofdeigenschappen en een van de absolute hoofdeigenschappen is de winstmaximalisatie. Dus dat wil zeggen het streven voortdurend naar nieuwe markten en naar hogere winsten. In dat opzicht is de groei eigenlijk de definitie van het hele systeem. Indien er geen groei optreedt, ja, dan spreken we van een recessie. Een heleboel onderzoek heeft aangetoond dat je eigenlijk voortdurend in een soort cyclische beweging zit waarin groei wordt afgewisseld met recessie, dan weer groei, recessie, en zo meer. Dus de groei, dat is één van de twee gezichten van het hele systeem. Het andere gezicht is een recessie. Dat is ook van belang ideologisch, hè, omdat je dus natuurlijk een van de grote slogans in verband met de huidige vrije markteconomie is, die genereert welvaart voor iedereen. Ja, dat is juist, maar enkel in die groeifase. En die schept armoede in die recessiefase, dat maken we nu uiteraard over de hele Europese Unie mee.
En u denkt dat er een beter systeem mogelijk zal zijn?
Er zijn betere systemen geweest, hè. Ja, dus het systeem van de welvaartsstaat, waar de overheden een zeer grote invloed hadden op het economische model, dat was natuurlijk een systeem dat veel veiliger was, in de zin dat de overheden eigenlijk de grote kapitaalsverstrekkers waren voor de economie. Ja, dus het geld kwam van de overheid en het was dus niet op de vrije markt beschikbaar, kon niet op gespeculeerd worden. Het kon ook niet verloren worden.
Hoeveel jaar geleden is dat?
Dat is niet lang geleden. Hè? Dus we spreken eigenlijk over een ontwikkeling die zich hier inzet van, laten we zeggen, de laatste 25 à 30 jaar. Niet ouder dan dat. En daarvoor, dus de grote privatisering van de overheidsbedrijven bijvoorbeeld. Hè? Van Electrabel, van de post en aanverwanten. Dat is allemaal heel recent. U hebt dat nog meegemaakt.
Ja, Electrabel moest van Europa geprivatiseerd.
Ja, voilà. Dus de grote motor daarachter, dat is de Europese Unie. Hè, die dus een volledige vrije markt oplegt aan alle lidstaten. Dat is een heel bindende voorwaarde. En dat wordt nu natuurlijk nog versneld met die besparingsplannen. Want nu natuurlijk moeten de publieke financiën in orde worden gebracht. En dat heeft maar één finaliteit. En dat is de volledige afbouw van hetgeen op dit ogenblik nog aanwezig is in Europa aan overheid in de economie. De overheidsbank, hebt u daar nog herinneringen aan? Dus een bank die door de overheid werd beheerd, zoals de ASLK, maar er waren er een heleboel, het gemeentekrediet, het landbouwkrediet,
Dat
en zo meer. Dus dat waren heel specifieke banken voor een aantal sectoren in de samenleving. En die hadden als opdracht ervoor te zorgen dat die vrije markt niet met het geld van de gewone mens ging lopen. En die werkte zeer goed, hè. Die werkte uitermate goed.
Waarom is dat dan verdwenen?
Omdat het ook weer moest van Europa. Nu, Europa, dat is geen natuurwet. Hè. Europa zou moeten een democratie zijn, of althans, ze is opgebouwd uit individuele democratieën. We moeten daar heel veel vraagtekens bij stellen, maar goed. Ja. Dus alles wat Europa heeft beslist, is in essentie ook weer... men zou dat eigenlijk helemaal kunnen terugdraaien. Ik zie daar evenwel geen enkele wil voor om dat te doen.
Hoe komt het dat socialistische partijen wel in Spanje, in Griekenland en in Portugal aan de macht waren, maar niks hebben kunnen doen om de economische malaise te voorkomen? Zijn de linkse antwoorden dan misschien toch niet zo goed?
Wel, ja, maar u gebruikt hier nu twee woorden, socialisten en links. En ik zou u voorstellen om die alle twee te vervangen. Een van de problemen met die socialistische partijen is dat ze natuurlijk helemaal niet socialistisch zijn en dat hun voorstellen helemaal niet links zijn.
Een soort van SPA.
Ja, de sociaaldemocratie. Denk aan Blair. Hè. Als een zeer goed voorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook Schröder in Duitsland. Dat was ook officieel iemand van de sociaaldemocratie. Die sociaaldemocratie heeft zich de laatste 30 à 40 jaar enorm, enorm verdienstelijk gemaakt in het uitvoeren van een neoliberaal beleid. De wending in de EU van zeg maar welvaartsstaten naar een neoliberaal model, die is uitgevoerd door Jacques Delors. En dat was een socialist. De hele idee van de flexicurity, dus de actieve welvaartsstaat, dus met heel agressieve benadering van werkloosheid. U moet gaan werken, we gaan de werkloosheidsuitkeringen heel laag maken en ook in de tijd beperken, en zo meer en zo meer. Dat is eigenlijk een ontwikkeling van ook alweer de sociaaldemocraten, met Rasmussen. En ook Van den Broeken heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Het arbeidsbeleid in Duitsland, dat ongeveer het meest hardvochtige is van de hele EU. Dus daar kan u op een werkloosheidsuitkering komen van €300 per maand. En dan hebt u de verplichting om te gaan werken aan €1 per uur. Kan u zich dat inbeelden? En wanneer mijn zoon gaat babysitten, krijgt hij €4 per uur. Dus dat is uitgevoerd door Schröder, door een sociaaldemocraat. Het verhaal van Groot-Brittannië, dat is wel bekend. Alle dromen van Thatcher zijn uitgevoerd door Blair en door Brown achteraf. Dus in dat opzicht heb ik enorme moeite met het benoemen van die partijen als zeg maar socialistisch en hun standpunten als links. We zouden er eigenlijk nieuwe woorden voor moeten vinden.
En hoe zou u neoliberalisme omschrijven?
Maar dat is een extreemrechtse visie op de mens en op de samenleving.
En dat heeft niks meer met klassiek liberalisme te maken?
Helemaal niks meer. Het klassieke liberalisme, dat is nu het standpunt van links.
Zou u zelf op een lijst willen staan?
Absoluut niet.
Waarom niet?
Omdat ik een onafhankelijk intellectueel ben. En zo zijn er helaas niet genoeg. Er zijn meer dan voldoende verkozen politici en hoogst onvoldoende onafhankelijke mensen in dit land. En dat heeft een effect op het maatschappelijk debat. Dus nog een andere reden. Stel nu dat ik zou verkozen worden, dan veroordeel ik mezelf tot 4 jaar gehoorzaamheid en zwijgplicht. Ik ben daar niet voor gemaakt. Ik zou dat niet kunnen. En wanneer ik in de meerderheid zit, dan moet ik zwijgen. Moet ik eigenlijk alles goedkeuren wat die meerderheid voorstelt. Indien ik in de oppositie zit, ja, dan heb ik niks te zeggen. En dan ben ik liever volkomen vrij en onafhankelijk. En bepaal ik mijn eigen standpunten op basis van een heleboel criteria, maar niet de criteria van lidmaatschap van bepaalde verenigingen.
Laatste vraag. Waarom moet de samenleving eruit gevonden worden?
Omdat we ze vergeten zijn. Omdat we er de structuur en de reële complexiteit helemaal niet van begrijpen. En het is evident dat wanneer we beleid willen ontwikkelen, dat beleid zich moet baseren op de realiteit. Niet op een wensdroom, van het zou eigenlijk zo moeten zijn, of ook niet op een nostalgie, dus de Vlaamse blanke middenklasse die zichzelf natuurlijk als het enige Vlaanderen definieert en zo meer. Nee, je moet uitgaan van die reële complexiteit, van die reële dynamiek in die samenleving, anders ben je irrelevant bezig. En een heleboel beleid in dat opzicht, bijvoorbeeld migratiebeleid, is compleet irrelevant.